Ook namens mij een goede middag en welkom hier in deze dienst die vanmiddag in het teken staat van de eerste vraag van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? En velen van u zullen het antwoord ook uit het hoofd kennen, of in ieder geval een heel eind komen, begrijp ik. Maar we gaan eerst, zoals we gewend zijn, en dat is goed om te doen, onze afhankelijkheid van God uitzingen. Meen ik niet? Dan spreken we het uit. En dan zal ik een groet namens de Heren brengen. En dan antwoorden wij met het lied. Ja, gaat u gerust aan hoor. Ik ben een beetje lang verstof, begrijp ik. En dan antwoorden wij met het lied 23c. Liedboek, mijn God, mijn herder, zorgt voor mij. Laten wij belijden dat we in alles afhankelijk zijn van God. Onze hulp is zijn in zijn naam. Hij die aarde en hemel gemaakt heeft en het werk van zijn handen niet los zal laten. Van hem is genade en vrede door onze Heer, onze God en Vader. Ook in de naam van onze Heer Jezus Christus, in verbinding met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden en als antwoord daarop, of als vervolg daarop, zingen wij nog drie versen uit dit lied. Laten we bidden. Heere onze God en trouwe Vader, dank u wel dat u ruimte geeft en tijd en rust om naar u te komen. Dank u dat we daar gebruik van mogen maken. En dank u voor het goede wat u daarin geeft. En dat beseffen we des te meer als we ons realiseren dat op andere plekken in deze wereld heel anders is. Daar waar nauwelijks ruimte is om u te dienen, of waar de omstandigheden zo onrustig zijn door oorlog of andere ingewikkelde dingen zoals honger of geweld, waarbij dat moeilijk is. En dank u dat we dit mogen doen, dat we u mogen ontmoeten hier en dat we u ook mogen ontmoeten in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En ook daar willen wij vanmiddag weer bij stilstaan. We kunnen het niet vaak genoeg horen, heren, dat onze Heer Jezus Christus ons heeft vrijgekocht. Losgekocht uit banden die niet goed voor ons zijn en ons weer voor uw aangezicht heeft neergezet. Dank u wel daarvoor. En zo willen we u vragen of u vanmiddag aanwezig wilt zijn met en in uw geest. Uw geest die ons hart openmaakt, ons verstand ook licht geeft en onze handen en voeten aan het werk zet om te doen wat goed is. Heer, wil uw geest geven zodat ook wat u ons te zeggen hebt vanmiddag, bij ons binnen kan komen en zal komen. En dat uw geest ook zijn vernieuwende werk in ons leven zal gaan doen. Dat vragen we van u. En dat doen we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het gaat dus over zondag 1. Sorry? Excuus. Ja. Heel goed. Fijn voor de regie. Het ging dus over zondag 1. Maar we lezen eerst een stukje uit de Bijbel. En dat doen we uit 1 Petrus 1, vers 13 tot 21. En daar gaat het over dat we gekocht zijn door Christus. Hebben we dat gelezen, zingen we het lied O Grote Christus, Eeuwig Licht. Mocht je uitnodigen.
Petrus 1. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu, aan het eind van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben. Niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn.
Na de preek zingen wij: Ik ben de weg, zo zegt de Heer. Dat is schrift met kerkboek 198. Lukt het met de presentatie? Ja. En ik mag jullie, jou, u aanspreken als geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je een oud gebouw binnengaat, Komt het nog wel eens voor dat boven de ingang een spreuk of een naam staat? Bethesda bijvoorbeeld, huis van barmhartigheid bij een ziekenhuis. Of Reobot bij een kerk. Ik had geen foto van jullie gebouw. Overigens weten jullie wat het betekent, hè, denk ik. Ja? Mooi. En dat is? Ja, ja. De Heer heeft ruimte gemaakt. Ja, mooi. En de naam of de spreuk die je dan boven zo'n ingang of aan de zijkant in dit geval ziet, dat staat voor wat je binnen kan vinden. Sommige woonhuizen hebben ook een naam. Misschien hebben jullie wel een woonhuis met een naam. Daarin willen de bewoners soms ook weergeven wat er binnen te vinden is of wat ze belangrijk vinden, zoals van serieus naar minder serieus natuurlijk. Ebenezer, steen van hulp of krekwakwouw, dat heb je ook nog wel eens. Als je nou de Heidelbergse catechismus vergelijkt met een gebouw, dan is vraag en antwoord 1 van zondag 1 de gevelsteen boven de ingang. Alles wat erna komt, elke gang, elke kamer, elke zaal, wordt gekleurd door de naam boven de ingang. En de boodschap is, je bent van Christus, je bent van God. En als je het gebouw van de catechismus binnengaat, zul je ontdekken dat het gebouw 3 grote afdelingen heeft. Met allemaal kamers. Dat benoemt vraag en antwoord 2. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Er is een route door dat gebouw uitgezet, langs al deze afdelingen en kamers. En aan het einde van de route, dat wat je ziet en hoort als je het gebouw weer verlaat, zeg maar, klinkt een lofprijzing. Het einde van het gebed. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En nou, de catechismus is bedoeld om de boodschap van de Bijbel op een overzichtelijke manier te presenteren. Het is tenslotte een leerboekje. Vandaar dat ik het ook maar vergelijk met een gebouw. Er is nagedacht over de indeling en over de looproutes. Er is ook nagedacht over de start en dat is zondag 1 dus. De belangrijkste boodschap wordt meteen maar gepresenteerd en daarna zeg maar een plattegrond van hoe het verder gaat. Nou is de catechismus vormgegeven door vragen en antwoorden. En dat betekent dat de vragen voor jou als catechizant, want daar was het ook voor bedoeld natuurlijk, of als kerkganger zijn bedacht. De vragen zijn bedacht. En vroeger namen we mensen denk ik makkelijker aan dat dit gewoon belangrijke vragen waren. Tegenwoordig zijn we geneigd ons af te vragen, is dat mijn vraag eigenlijk wel? Dan laten we daarom eerst maar eens even naar de vraag kijken. De eerste vraag die wordt opgediend is, wat is je enige troost in leven en sterven? Er wordt niet gevraagd, heb je überhaupt troost nodig? Waar hou jij zo je troost vandaan? De vraag veronderstelt dat je troost nodig hebt in leven en sterven. En dat gaat gelijk de diepte in. De vraag gaat over waar jij je aan vast mag houden als je geconfronteerd wordt met gebrokenheid in dit leven en met het eindig zijn van het leven, de onvermijdelijke dood. En het is goed om je te realiseren dat die vraag gesteld is in een tijd, opgesteld is, laat ik het zo zeggen, in een tijd waarin ziekte, armoede, oorlog en dood een veel grotere rol speelden in het leven van mensen. Je kon er gewoon niet omheen en je kon er ook niet zo heel veel aan doen. Kijk, wij leven in een tijd waarin er veel meer gedaan kan worden aan ziekte en kwalen. En de gedachte en de realiteit van de dood wordt zoveel mogelijk uit ons dagelijks leven verbannen. En toch zie je ook vandaag dat veel mensen troost zoeken bij dat lastige besef van dat het leven eindig is. of het misschien niet biedt waarop je gehoopt had. Troost in verdoving, door allerlei middelen of door rusteloos van het ene naar het andere evenement te leven. Troost in het idee dat je, ook al ben je er niet meer, voortleeft in het hart van mensen enzovoort. Troost die je wel zelf moet organiseren, want je bent uiteindelijk op jezelf aangewezen. En die gedachte haalt de catechismus direct onderuit. Hij zegt, je enige troost is dat je het eigendom bent van Christus en van God. En dat is natuurlijk wat de Bijbel ook duidelijk maakt. Eerst natuurlijk omdat als je gemaakt bent, bent geschapen, ben je eigendom van degene die jou gemaakt en geschapen heeft. Van de maker zelf. En de Bijbel geeft er ook vaak woorden aan. Bijvoorbeeld in Romeinen 14 vers 8. Uitgebreid wordt hier verteld dat we God toebehoren. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus als we nu leven of sterven, en je hoort de vraag van de catechismus, wij zijn altijd van de Heer. In het Oude Testament spreekt God zo over zijn volk. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En uit de context van deze teksten wordt duidelijk dat God uit liefde voor het volk, uit liefde voor gelovige mens, zegt dat wij zijn eigendom zijn. Dat we bij hem horen. En dat citaat uit Jesaja, dat gaat iets verder op, zo verder. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. En dat blijkt nog duidelijker, omdat je ook nog van Christus bent. Jezus zegt dat hij zijn leerlingen van God zelf heeft gekregen. Paulus zegt dat ze zijn gekocht en betaald. En Petrus in het gedeelte dat we hebben gelezen. Je bent vrijgekocht uit dit zinloze leven met het kostbare bloed van Christus. Ja, God heeft er dus alles aan gedaan om je uit de handen van de duivel zijn tegenstander te krijgen. En daarmee uit klaarblijkelijk een zinloos bestaan. Hij heeft je door zijn zoon teruggekocht en teruggebracht. En nu ben je zijn eigendom. Dat je iemands eigendom bent, kan, zeker in onze tijd, nog wel eens op weerstand rekenen. Wij zijn nogal gesteld op onze individuele vrijheid, nietwaar? En misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Ja, je gaat van de ene eigenaar naar de andere eigenaar. Maar hoe dan ook, je bent je vrijheid kwijt. Maar bij eigendom moet je hier denken aan het beeld van een bruid en een bruidegom. Zoals de gemeente bijvoorbeeld in het boek Openbaring bruid wordt genoemd. Of aan vrienden, zoals Jezus zijn leerlingen vrienden noemt. Dan zeg je, jij bent mijn vrouw, je bent mijn man, je bent mijn vriend. Dat is geen zakelijke verbinding, dat is ook geen ondergeschikte verhouding, maar een relatie waar liefde in het spel is. Je kunt het misschien vergelijken met een straatarm meisje dat door haar ouders verkocht is aan een mensenhandelaar. Ze moet dag in dag uit hard werken, terwijl ze niets opbouwt en er voor haar ook geen perspectief is op verbetering. Maar dan wordt ze op een dag door de zoon van de koning gezien, de prins. En ze wordt zelfs ten huwelijk gevraagd, stel je voor. Ze kan het niet geloven, wat kan ik nu voor hem betekenen? Maar die koningszoon zegt, ik houd van je, je bent voor mij. Ik betaal je eigenaar om je vrij te kopen en we trouwen in gemeenschap van goederen. Ik blijf je leven lang voor je zorgen. En alles wat ik heb is ook van jou. Je mag erin delen. Dat zit dus allemaal achter dat woord eigendom. Je bent van Christus en je ontvangt ook alles van Christus. Hij brengt je op een plaats en geeft je een status waar je uit jezelf nooit zou kunnen komen. Een intieme verbinding met God en met zichzelf als kind, als bruid, als vriend. Je bent van mij. En Christus bewaart je. Je begrijpt dat het, als het aan God en aan Christus ligt, dit zo blijft bestaan. Hij bewaart je in alle omstandigheden. De catechismus zegt daarvan: zonder de wil van mijn Vader in de hemel kan er zelfs geen haar van mijn hoofd vallen. Alles moet dienen tot mijn heil. En dat is stevige taal, nietwaar? En klopt dat wel met de ervaring in je eigen leven? Je leven waarin heel veel lijkt te gebeuren, dat bepaalt niet tot je heil lijkt te dienen. En dat soort vragen hebben we denk ik best vaak. De een wat meer dan de ander misschien. Hangt er vanaf hoe oud je inmiddels bent, wat je hebt meegemaakt. Het is een groot thema. Later in de catechismus, zondag 9 en 10, wordt er uitgebreid aandacht aan besteed als het over Gods voorzienigheid gaat. Je bent niet de enige die dat soms niet kan begrijpen. Hoe dat dan zit met Gods zorg. Zoals dat beschreven wordt, geen haar van mijn hoofd valt eraf. En de waarom-vraag klinkt natuurlijk ook heel vaak in de Bijbel. En je ziet dat mensen ook in de Bijbel hun vertrouwen op Gods zorg kunnen verliezen. En juist in die omstandigheden is het belangrijk om je vast te houden aan de liefde en de overgave van Christus aan jou. Waardoor je kunt zeggen, hoe het ook met me is, wat er ook gebeurt, ik ben van Christus. Ik ben zijn eigendom. En in dat verband wil ik nog graag een bekende, maar zeer bemoedigende tekst laten zien. Ik heb hem expres even zo opgesteld. Als je met die vragen zit, houd jezelf dit voor. Wat kan mij, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan staat er een hele rij aan mogelijkheden. Klein. Ah ja, dat is goed te lezen, hè. Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dat als bemoediging. Christus bewaart je. En zijn geest helpt je. En omdat het voor ons best wel eens moeilijk is om vast te houden aan wat deze tekst ons voorhoudt, heeft Jezus zijn geest ons gestuurd om ons bij te staan. Een helper. Hij zal jullie alles duidelijk maken, zegt Jezus, en in herinnering brengen wat ik jullie heb gezegd. Johannes 14 staat dat. Hij helpt dus bijvoorbeeld om vast te houden dat je van Christus bent. Dat hij je heeft gekocht. Hij laat je in alles delen wat hij zelf heeft ontvangen. Dat is bijvoorbeeld dat jouw leven geen einde heeft. Hij helpt je om erop te vertrouwen. De woorden die Jezus uitspreekt: wie in mij gelooft gaat niet verloren, maar zal eeuwig leven hebben. Hij helpt je ook, zoals de Heidelbergse catechismus zegt, van harte bereid te zijn om voortaan voor Christus te leven. En als je op je laat inwerken wat God in Jezus voor je heeft gedaan, uit eigen initiatief, uit liefde, uit mededogen, en je gelooft met hulp van de geest dat dat waar is, dan zou je toch van jezelf, dan zou ik toch van mezelf een reactie verwachten die gekleurd is door dankbaarheid en liefde. Je zou toch voor altijd, je zou jezelf toch voor altijd en voor alles met God willen verbinden, zou je zeggen. Vast en zeker ken je die reactie wel. Als je dankbaarheid voelt en je gedreven voelt om van harte, niet gedwongen dus, maar uit eigen beweging voor hem te leven. Als dat zo is, geniet daarvan. En dank de Geest voor dat werk in je hart, zodat het nog verder kan groeien. En dan tenslotte nog die bekende drieslag, zoals we zien in antwoord, vraag en antwoord 2. Wat moet je weten? Wat moet je weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Er zijn mensen die juist een beetje ongelukkig worden van deze drieslag. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ze ervaren het als ontmoedigend. Het gaat maar door. En dat kan het inderdaad zijn. Vooral als je het gevoel hebt dat je het zelf moet doen. En dat het een cirkel is waar je maar niet uitkomt. Nou, het lijkt me goed om aan de ene kant onder ogen te zien dat het zo gaat in een mensenleven. Maar dat het zonder de diepe overtuiging dat je van Christus bent inderdaad een moedeloze, uitputtende en hopeloze cirkel kan zijn, kan worden. En dat gelukkige leven waar de catechismus op doelt, dat is gebaseerd op de overtuiging: ik ben van Christus. En om maar even in het beeld van een gebouw te blijven, op elke afdeling waar je komt, in elke kamer waar je gaat, is dat de grond onder je voeten. De waarheid boven de deur, die boven de deur staat geschreven. En vanuit die basis kom je die cirkel echt wel tegen in je leven. Iedereen zal dat wel kunnen bevestigen, denk ik. Maar niet als een gesloten cirkel zonder dynamiek. Je mag verdieping verwachten van je geloof en van je vertrouwen op God. Je mag groei in liefde voor God en Christus en bereidheid om voor hem te leven verwachten. En daarom ga alsjeblieft elke dag door de deur waar boven staat: je bent van Christus. En vraag de Geest je dat op elk moment in herinnering te brengen. Amen. Zullen wij dan ons geloof belijden in God drie-enig? Dat doen we zingend op de melodie wat de toekomst brengen mogen. En uiteraard staande, dus mag ik je uitnodigen.
Ik graag met u bidden. Er stond nog één gebedspunt genoemd in het gebedsboek. En dat was dat de Rehoboth-kerk een oefenplaats van verzoening mag zijn. Heeft u verder nog gebeds- of dankpunten? Nee. Dan ga ik ervoor in gebed. Barmhartige God en Vader, we komen voor uw heilige aangezicht en loven en prijzen u om uw grote naam. Op deze rustdag die we van u krijgen, belijden we dat u ons heeft gemaakt, geplaatst in deze wereld om ervoor te zorgen en om u en elkaar lief te hebben. Dank u wel dat we mogen weten dat we uw eigendom zijn, dat deze wereld ook in uw hand is. Dank u wel voor deze prachtige wereld. Heer, bedankt voor de vrijheid die we in Nederland hebben om met elkaar samen te komen. Om openlijk uit de Bijbel te kunnen lezen, u te prijzen en u te ontmoeten. Maak ons ook nederig in onze omgang met uw woord. Dat we er steeds naar terugkomen en zo een gevoeligheid ontwikkelen voor de waarheid die in de tekst geldt. Heilige Geest, maak ons ook ontvankelijk voor uw waarheid. Heer, maak ons ook ontvankelijk voor elkaar. Geef ons de rust om echt te luisteren naar elkaar en niet te snel te reageren of te oordelen. Geef dat we ons best doen om elkaar te begrijpen over verschillen heen. Geef toch dat we als kerk ons inzetten als vredestichters. Leer ons zachtmoedigheid en barmhartigheid, geduld en trouw. Vergeef het ons, Heere God, alles wat we verkeerd dachten, zeiden en deden. Vergeef onze nalatigheid waarmee we elkaar pijn deden. Wilt u zijn bij hen die slachtoffer zijn van onze fouten, individueel maar ook gemeenschappelijk. Heer, we kunnen vaak niet overzien wat goed en fout is en wat de gevolgen zijn van wat we doen. Maar u ziet het allemaal. Heer, we leggen het in uw handen en bidden om recht en vrede en troost. Heer, zo willen we ook bidden dat de Rehoboth-kerk een plek van verzoening mag zijn. Waar we als gemeente oefenen in het vergeven van elkaar en het gemeente zijn. Heer, u ziet iedereen. Geef toch dat de mensen verlost worden uit hun ellende, zoals u ons ook al verlost heeft van de zonde en de dood. En leer ons de dankbaarheid die daarop mag volgen. Heer Jezus, we danken u voor uw redding, die we ook vandaag mogen herdenken. Help ons toch om eruit te leven komende week. Amen.
Tijd voor de collecten, denk ik. Ja, is daar enige tijd voor nodig? Of... naar huis in de overtuiging dat je eigendom bent van Christus en van God. En dat er, mooi zinnetje, geen schaduw van omkeer bij God is wat dat betreft. Ik mag nog een zegen geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met ons allemaal.